Goedena van vrienden. Het is mij een genoegen in uw midden te mogen zijn. In dit tweede gedeelte mag ik dus voor u vragen beantwoorden, zover deze niet van zuiver persoonlijke aard zijn, en in zoverre als ik daarop een juist antwoord kan geven binnen de mij ter beschikking staande tijd. Mag ik u verzoeken om de eerste vraag te stellen?
Ja. Esoterisch gezien, hoe kan men het niet aanvaardbare aanvaardbaar maken zonder dat daar disharmonie uit resulteert?
Esoterisch gezien bestaat er niet het niet aanvaardbare, maar slechts het niet begrepene. Wanneer wij het niet aanvaardbare zien in zijn werkelijke verhouding ten aanzien van de oneindigheid, dan zal het daardoor als vanzelf aan betekenis verliezen en zullen wij in staat zijn het als een voor ons aanvaardbaar deel van een gehele beleving te aanvaarden. Ik leg er de nadruk op dat dit een zuiver esoterisch antwoord is. Ik had een tante die mijn oom in vele opzichten onaanvaardbaar vond en deze onaanvaardbaarheid probeerde om te zetten in een volgens haar juist gedrag, onder andere om gordijnen van rookzwaden te reinigen en wat iets meer zei. Het gevolg is geweest dat deze disharmonie op een disharmonische wijze tot harmonie voerde, omdat mijn oom, toen mijn tante zijn beste pijp in de kachel had gestopt, haar bij de haren greep en haar op zeer lijfelijke wijze zijn waardering voor deze daad uitdrukte. Vanaf dat ogenblik kon mijn tante meer van mijn oom aanvaarden en is dus, zij het via een disharmonisch aspect, een, zover ik na kan gaan, toch uiteindelijk zeer harmonisch geheel ontstaan. Hopelijk wilt u dit als aanvulling op de beantwoording beschouwen. Is dit u voldoende?
U kan goed verstoord dat het disharmonische altijd niet begrepen is, ook niet esoterisch.
Ja, dat is zelfs ook praktisch. Wanneer mensen elkaar begrijpen, dan is een zekere harmonie mogelijk. Wanneer mensen elkaar niet begrijpen, dan kunnen ze precies hetzelfde zijn en hetzelfde nastreven en dan zullen ze nog disharmonisch zijn. Ik dacht dat dit als vanzelfsprekend uit het voorgaande naar voren kwam. Inderdaad, die harmonie kan bestaan dus in een aanvaarding. Ze kan ook, dat komt wel voor, ontstaan in een zich verwijderen van disharmonische aspecten. Maar wanneer we de basis van een disharmonie erkend hebben, dan zijn we dus in staat tot harmonie te komen. We hebben dan de middelen om juist op die disharmonie te reageren. Ik moet erbij zeggen dat ik u niet wil aanbevelen te reageren zoals mijn oom Zaliger deed, maar in zijn geval was het een juiste oplossing. En zo zal er voor u ook altijd een juiste oplossing zijn.
Nee,
dat is heel gevaarlijk. Mijn zuster, toen zij nogal jong was, had een slangetje. Wij dachten dat het een ringslang was. En daarom zei moeder dat het wel in de tuin kon blijven. Het bleek een adder te zijn. En ik heb dat zelf aan de lijve ervaren met alle doktershulp en zenuwtoestanden die daarbij behoren. Je moet dus wel eerst goed begrijpen eerst zoeken te begrijpen wat er is, voor je bepaalt op welke wijze je daarmee harmonisch wilt zijn. Ik had graag gewild dat de harmonie van mijn zuster tot die adder bepaald was tot het dier laten waar het thuis behoorde.
In het kader van heb uw vijanden lief, wilt u de definitie geven van vijand en wat is de betekenis hiervan liefhebben?
Vijand is tegenstrever. Liefhebben betekent inderdaad liefhebben. Dat wil zeggen zich verwant gevoelen met. Het is dus misschien het best zo uit te drukken. Wanneer je een vijand hebt, dan moet je hem als mens respecteren voor datgene wat hem beweegt tot die vijandschap en hem op zijn kop slaan om te bewijzen dat het niet juist is. Maar dat in alle liefde, zonder haat en niet meer dan noodzakelijk is. Ik ben me ervan bewust dat dit misschien wat te praktisch is, maar ik ben nog niet zo lang over en pleeg bij beantwoording zover mogelijk ook uit mijn eigen ervaring te putten.
Wat verstaat men onder het bereiken van een culminatiepunt in de geestelijke ontwikkeling?
Nou, dat wil zeggen een hoogtepunt. Het is misschien te veel om te zeggen, het is een soort geestelijk orgasme. Maar het komt er toch wel ergens dichtbij. Het is een uitvloeien van het totaal van het ik in de totaliteit, waarbij het ik-besef over het algemeen wegvalt. Dat zou theoretisch eens een blijvende toestand kunnen zijn. Voor ons betekent het gemeenlijk dat we terugkeren tot ons oorspronkelijk wezen, maar dat we dus nieuwe mogelijkheden hebben gevonden. Als ik hier een ogenblik plagiaat van een van mijn broeders mag plegen ten aanzien van een van mijn broeders. Deze heeft gezegd, kijk eens, het is een enorme schok in geestelijk opzicht. En het betekent dat we dus de krachten en de herinneringen die wij in ons hebben niet meer op de gebruikelijke wijze samen verbinden. We associëren nog vanuit dezelfde waarden, maar niet meer in de platgetreden sporen waarin wij dat plachten te doen. Dit betekent dan een nieuwe wereldbenadering, waardoor een verdere opbouw van bewustzijn mogelijk is, en dus opnieuw een culminatiepunt van de dan begonnen ontwikkeling denkbaar wordt. Is dit voldoende? U bent erg beleefd, dank u.
Kunt u licht definiëren en ook duister? En is er verband tussen licht en goed, duister en kwaad?
Ja, licht. Ik zou zeggen wat ontstaat als je het knopje omdraait. Licht is datgene waarin wij zien. Duister is datgene waarin wij niet zien. Op het ogenblik dat licht zo fel wordt dat wij daarin niet zien, wordt het voor ons als duister. Dit betekent dat licht en duister voor ons bepaald worden door ons vermogen tot waarneming. Wanneer wij zeggen dat licht goed is, dan nemen wij dus aan dat bewust leven of erkennen goed is. Wanneer wij zeggen dat duister kwaad is, nemen we aan dat het onvermogen tot waarnemen in zichzelf onaanvaardbaar is. Zover deze relatie bestaat voor ons ten aanzien van onze bewustwording, behoeft ze niet onjuist te zijn. Maar wij kunnen licht in de geestelijke zin niet definiëren als iets wat buiten ons bestaat, maar slechts als een toestand, een vermogen dat in ons aanwezig is. Wanneer wij ons vermogen tot waarnemen en dus beleven ontkennen, worden wij tot onszelf besloten, de wereld wordt voor ons onbenaderbaar en dus zijn wij in het duister. Heb ik hiermee uw gehele vraag beantwoord? Zo niet, wilt u zeggen op welke punten niet?
Ik meen dat licht en duister beide tot ons behoren. Waarom is het dan goed om het licht te benaderen en kwaad van het duister te benaderen en niet andersom.
Ja, mijn waarde vriend, er is soms een zoetwaterbron vlak bij de oceaan. Beiden zijn door God geschapen. Een menige vis in de zee zou de bron als kwaad willen aanduiden. Maar de mens die drinken wil, vindt het water in de bron goed en in de zee slecht om te drinken. Dat komt doordat zijn wezen op de consumptie van zoet water is ingesteld. Wanneer wij iets licht noemen, dan komt dat, volgens mij, omdat het voor ons verteerbaar, voor ons aanvaardbaar is. Wanneer we iets kwaad noemen, dan is dat, of duister noemen, dan is dat voor ons iets wat niet aanvaardbaar is, iets wat voor ons gevoel, voor onze gezondheid, zou je haast kunnen zeggen, wat schadelijk is. En daarbij blijkt dus wel dat goed en kwaad waarden zijn die we uiteindelijk wel zelf vaststellen. Het is ons wezen, de gang van ons bewustzijn, het stadium van onze bewustwording, waardoor onze visie op het zijn en het maken van onderscheid bepaald wordt. En dus ook datgene wat we goed en wat we kwaad zullen noemen.
Zijn er misschien ook wezens die langs het duister van
benaderen? Er zijn wezens die wat wij duister noemen als licht beleven. En dus in hun bestrevingen en ervaringen zeg maar tegengericht zijn met de mens. Maar zij komen langs hun weg evenzeer tot God als wij.
In een verband met het licht in u, wat kan inhouden, bijvoorbeeld bij overgang zag ik het licht en stapte erop af.
Heel eenvoudig. Op het ogenblik van het sterven wordt dit als een onaanvaardbare, te verwerpen situatie voor het ik genoteerd. Maar het blijkt dat leven mogelijk is. Dat leven kan alleen liggen in een aanvaarding van relatie met de omgeving. En dus komt er een wilsakte tot stand waarbij men dit licht aanvaardt. Het ik drukt dit uit als een zich verplaatsen, omdat het het binnentreden in een andere wereld inhoudt. Is dit voldoende?
In dit verband sprak u volgens de orde al eens telkens bij overgang. In hoeverre spelen deze hier een rol?
Ongeveer dezelfde rol als een wegwijzer die u aangeeft waar de E3 gevonden kan worden. Wij proberen duidelijk te maken dat het sterven onbelangrijk is omdat er een nieuw leven mogelijk is. En wanneer iemand dat aanvaardt, op welke wijze dat dan ook tot stand wordt gebracht, dan komt hij daardoor, zoals dit plechtig heet, tot het licht. Maar licht is een gevaarlijke term in deze. Mijn tante had een aardig dienstmeisje en dat is later een zeer lichte dame geworden. En dat werd toch door velen als duister beschouwd. Is dit voldoende?
Voldoende. Schriftelijke vragen zijn er niet meer. Is er nog iemand die hier een aansluiting op wil?
Ik mag van mijn kant verder gaan. Van welke kant dacht u dat ik gekomen was? Want met alle respect en waardering voor uw wereld, die ik, zoals ik reeds zeide, niet zo lang geleden verlaten heb, moet ik toch opmerken dat de vrijheid, de mogelijkheden tot leven in mijn huidige wereld mij te zeer aanstaan om haar voor goed met de uwe te verruilen, voor hiertoe een uiterste noodzaak aanwezig is. De mens denkt aan de werelden van de geest over het algemeen als een soort land achter de horizon. Nu moet ik zeggen dat die menselijke voorstellingen niet altijd van charme ontbloot zijn. Wanneer ik mij voorstel hoe de oude Germanen door schone bereden maagden van het slagveld werden weggevoerd, zo moet ik toegeven dat een dergelijke wijze van overgang mij aantrekkelijk voorkomt, ofschoon ik één bezwaar heb, maar daaraan is Wagner schuld. Die valkuren schijnen enorm te gillen. U denkt in menselijke en stoffelijke termen. En dat kan niemand u kwalijk nemen, want anders zou u geen mens zijn. Maar onze wereld is nu eenmaal een onmenselijke wereld in zekere zin. Ze beantwoordt niet aan menselijke logica, aan menselijke reden. En haar samenstelling en haar structuur en de mogelijkheden die een mens daarin vindt zijn niet in overeenstemming met de opvattingen die de mensen schijnen te koesteren. Ik herinner mij mijn zeer dierbare en vrome moeder, die mij vermanend placht toe te spreken: doe dat niet, Pietje, als je liegt, ga je naar de hel. Ik moet daarnaast constateren dat ik in mijn leven vaak op bijna helse wijze gelogen heb, of was het maar om een twille van de goede vrede. En toch ben ik niet in de hel terechtgekomen. Omdat de leugen niet in de verdraaiing van de feiten schijnt te liggen, vanuit geestelijk standpunt, maar uit de ontkenning van de waarheid. En dat is iets waarbij je ook jezelf dient te betrekken. Dit mogen voor vele voorlichters van het volk en politici een blijde boodschap zijn. Nu kan ik u mijn beeld geven misschien van onze wereld, als u althans geduld hebt om daarna nog even te luisteren. Ik zou het vroeger niet gehad hebben, maar daarvoor heb ik ook hier een oriëntatieperiode mee moeten maken. De wereld van de geest is een voortzetting van de voorstellingen die men als mens op aarde heeft gekoesterd. Dus alles wat u omtrent uzelf gelooft, bent u in onze wereld. Maar menigeen doet alsof hij omtrent zich vele dingen gelooft die goed zijn, terwijl hij innerlijk van zijn eigen boosheid overtuigd is. Dan komt helaas dat beeld dat hij innerlijk met zich draagt veel sterker naar voren dan datgene wat hij naar buiten toe propageerde. In de tweede plaats, je moet in onze wereld een absolute openheid aanvaarden. Je kunt niet met iemand spreken en gelijktijdig het ene zeggen en het andere denken. Ik moet toegeven dat mij juist dit in het begin een zeer hinderlijk verschijnsel was. Je oude gewoonten die slijten niet zo snel zoals u zult begrijpen. Je kunt alleen de volle waarheid accepteren of niet. De gradaties die wij in de materie hebben, uiteindelijk is onze hoffelijkheid ook niet een wijze van bedrog en zelfbedrog, kan in de geest eenvoudig niet bestaan. De geleerdheid die wij op aarde hebben verworven, komt meestal maar in bepaalde fragmenten over. We kunnen dus niet zeggen: ik heb meer geleerd dan jij. We kunnen hoogstens zeggen: ik kan iets van mijn weten in andere termen formuleren dan jij. En dat is dan leuk om daar eens over van mening te wisselen, maar het betekent niet dat je meer bent. Het is natuurlijk een treurig iets, ik heb me dat wel eens voorgesteld. Niet waar, als een paus boven in de hemel komt, in onze sfeer dan, maar hij zal het hemel noemen, en ontdekt dat hij op volkomen voet van gelijkheid met een schaapherder verder kan praten. Dat zijn wel twee herders natuurlijk, maar ja, de schaapherder wist tenminste wat hij hoedde. Het zou interessant kunnen zijn. Belangrijk is ook voor ons dat een communicatie die wij uit een hogere wereld ontvangen, zeer sterk doorkomt in een soort eigen terminologie, onze eigen terminologie. Het klinkt natuurlijk voor u krankzinnig, maar ik heb een contact gehad, was een van mijn eerste contacten, met iemand die mij toch later als een hoge, zeer hoge geest werd omschreven. Wat betekent dat zijn bewustzijn heel wat groter was dan het mijne. En toen ik eigenlijk probeerde te begrijpen hoe ik bewust moest worden, toen kreeg ik een antwoord. Ik had een nicht die groentevrouw was. In het begin verkocht ze alleen maar bosjes peen in het jaargetijde. Maar op plaats nam ze er steeds meer bij. En ze is geëindigd met een zeer grote zaak met zeer gevarieerde artikelen. Ik vond dat in mijn termen wel klinken, maar ik vroeg me af, is dat nu hoge geestelijke wijsheid? Tot ik begreep dat in mijzelf de neiging zit om alles in anekdoten te vertalen. Ik moet ook steeds weer mijzelf voorhouden dat dit soms een fout kan zijn. Ik heb dat ontdekt toen ik moest spreken over onthechting. Het was de tweede keer dat ik een poging deed om een Nederlandstalig publiek te bereiken. Ik vertelde toen dat onthechting mij nuttig voorkwam, omdat ik eens, dat is inderdaad een feit geweest, leefde op kamers volgens het systeem van 1 maand huur betalen en wachten wanneer je eruit gezet wordt. Wanneer je dat heilloze moment voelde naderen, dan pakte je je weinige bagage voorzichtig bijeen en je smokkelde het weg. U ziet dus, ook geesten met een zekere oneerlijkheid kunnen zalig worden. En voor mij bleek achteraf dus onthechting nuttig te zijn, want ik had zoveel rommel die ik beter had kunnen achterlaten. Het had misschien de hospita tevreden gesteld. En dat had mij veel nodeloze zorg en gesjouw bespaard. Dat werd niet helemaal prettig geaccepteerd, moet ik erbij zeggen. Of schoon me wel, zoals u begrijpend grinnikte. Dit is een geaardheid. Een geest heeft een persoonlijkheid die op aarde is gevormd. Ik heb me laten vertellen dat wanneer je lang genoeg in de sferen bent, daar alle vroegere persoonlijkheden bij komen, dus alle vroegere bestaansfasen mee een rol gaan spelen. Nou, ik ben nu al soms lichtelijk waarhoofdig, dus dat zal wel een warrig geheel worden. Maar je bent dus eigenlijk datgene wat je geweest bent. En wat je geleerd hebt, wat je gedacht hebt, wat je geleefd hebt, is je punt van uitgang. Maar je kunt niet onverschillig blijven voor het effect. Laat me proberen nu een voorbeeld te geven. Ik ben eens uit geweest met een, laten wij zeggen, zeer schone, maar wel bijzonder preutse dame. Had ik dit laatste vermoed, dan had ik haar waarschijnlijk niet uitgenodigd. De wandeling aan de reis voerde ons tot ongeveer 20 kilometer buiten de grens van mijn stad van inwoning. En toen zij mij voor het toch heus nu niet zo ernstig bekeken kusje een lichte kwetsuur aan het linkeroog bezorgde, heb ik mij omgedraaid en ben inclusief de retourbiljetten alleen verder getrokken. Nu zou ik dat moeilijk kunnen doen, omdat ik dan zelf ook de afstand te voet zou moeten afleggen. Begrijpt u, je kunt je nu niet meer losmaken van hetgeen je een ander aandoet. Mens kan zich daar doof voorstellen. De geest kan dat niet. En zo kun je door je eigen gedrag soms van de hemel een hel maken. Nou, dat is mensen toch eigen. Ze maken van de aarde soms ook al een hel. En u begrijpt dat dat aan onze kant bij de talentvolle nog verder ontplooid kan worden. Ze lijden daar dan ook erg onder. Als ik u mijn totaalindruk van het leven in de geest moet geven, moet ik het volgende stellen. Ik dacht, doodgaan is of lijden zonder einden of luieren zonder eindigen. Maar in feite is voor mij na de dood het leven geweest een voortdurende en steeds toenemende activiteit. Kans om te luieren krijg je niet, omdat het luieren op zichzelf zich wreekt door je voortdurend met je tekortkoming te confronteren. Dat laatste is een pijnlijk effect, ik kan het u verzekeren. Mijn wereld is een gelukkige wereld, omdat datgene wat ik doe voortkomt uit dat wat ik ben. Er is dus een voortdurend harmonisch geheel. En zoals u weet mankeert het daar op aarde nogal eens aan. Ik ben ook verder langzaam maar zeker aan het bewust worden, omdat ik leer te delen en waar ik geef, kan ik niet geven zonder te ontvangen. En waar ik ontvang, moet ik geven. Er is een voortdurende uitwisseling van krachten en begrippen die mij steeds meer van de wereld rond mij, de kosmos en al, doet zien. En het is een verbluffend schouwspel. En als je daarop bezint, dan zijn er flarden die je niet helemaal kunt samenvatten, het is wat raadselachtig, van zin en betekenis die tot je doordringen. En ik neem aan dat ik ook die eens volledig zal kunnen ontvangen en begrijpen. Nu denkt u misschien, waarom moest hij over dat onderwerp praten? Zijn er niet veel mooiere onderwerpen? Ja, dat wel, maar daar zou ik ook eerst naar moeten luisteren. En dit komt uit mijn ervaring voort. Ja, ik heb een, ik heb een oom gehad, hele goede man. Hij was notaris en hij riep iedereen altijd toe, schoenmaker, blijf bij je leest. Hij dacht dat zijn leest speculatie inhield. Hij heeft zich op de vingers in plaats van op de leest geslagen. En dat alles omdat hij een schone leest begeerde die naar hij meende alleen door extra middelen bereikbaar voor hem was. Een heel treurige geschiedenis. Voor u geldt ook hetzelfde als voor mij. Je moet jezelf zijn. En je moet vanuit jezelf harmonie zoeken. Niet alleen op één aspect, maar op alle aspecten. Je moet begrijpen dat je niets kunt ontvangen wat je niet geeft. En ook dat je niets kunt geven dat je niet op een of andere manier weer bereikt. En wat de rest betreft, ik zou je graag een goede wens geven, maar welke moet ik kiezen? Indien ik naar mijn eigen smaak zou kiezen, zou ik zeggen, ik wens u allen een voorspoedige dood plus snelle bewustwording, maar dat zou u waarschijnlijk als een onvriendelijkheid beschouwen. Laat mij dan zeggen dat ik u toewens dat u iets van de harmonie en de vrede die door het waar zijn in en omtrent jezelf bij ons bereikt wordt, voor uzelf zult mogen vinden. En ik wilde nu zo langzaam gaan afsluiten, tenzij er onder u zijn, ik zou het me voor je kunnen stellen, die mij nog enige verwijten willen maken over mijn laatste deel van de toespraak.
Vindt u het niet verwacht, dus, gezien uw recente overgang, bepaalde ervaringen dan te komen om op onze vraag te antwoorden?
Wanneer ik dat alleen zou moeten doen, ongetwijfeld. Maar u heeft kennelijk niet voldoende geluisterd naar één ding wat ik heb gezegd. Dat je een harmonie kent waarbij geven en nemen één geheel vormen. Ik ben in deze niet alleen. Ik geef onder meer mijn kracht, mijn persoonlijkheid, mijn bescheiden besef en mogelijkheid. Maar ik krijg de aanvulling die bij vele andere, misschien veel hogere geesten aanwezig is, en die door mij dan in mijn termen vertaald moet worden, dat is wel waar, maar die desalniettemin hoge wijsheid en waarheid omvat. U zou het mij voor kunnen werpen dat ik het misschien te eenvoudig maak. Maar ik ben bang als je het ingewikkeld maakt, zoals menige hogere broeder pleegt te doen, dat je daarmee ook onduidelijker maakt, en ik hoop niet dat u mij onduidelijkheid in mijn beantwoording zult verwijten. Wat het verder betreft, meen ik dus dat het verantwoord is om dit te doen. En zou het niet verantwoord zijn, dan zou u zich eens af moeten vragen of iemand die naar harmonie streeft en deze wil behouden, dan iets dergelijks zou kunnen doen. Het zou alleen kunnen door een harmonie te verwerpen. Ik doe dat zeker niet. Ik dacht dat ik uw vraag beantwoord had. Iedereen verder tevreden gesteld? Nee, dat is niet werkelijk aanvaarden. Kijk eens. Ik ben in mijn tijd nog wel eens wild geweest. En ik kreeg wel eens een onvermijdelijk pak slaag. Eens zelfs van de openbare macht. En ik moet u zeggen dat ik dit heb ondergaan, maar dat ik het niet heb aanvaard. Maar wanneer wij een toestand zien waarin wij verkeren, en wij begrijpen dat we van die toestand uit moeten gaan, niet van wenselijkheden of wat vroeger is geweest, en van daaruit moeten streven naar iets wat voor ons weer leefbaar en aanvaardbaar is, dan is er sprake van aanvaarden. Het is niet het onvermijdelijke ondergaan, maar de toestand erkennen zoals die is, en op basis daarvan verder streven. Ik dacht dat ook dit een voldoende antwoord was. Ik zou het rijkelijk met mijn eigen ervaringen kunnen illustreren, maar meende dat het zo duidelijk was. Mijn persoonlijke ervaring is geweest dat onze aanvaarding eigenlijk voortdurend wordt verhinderd door onze neiging om te roepen, maar als nu eens. Nou, die agent slaat mij, maar als hij nu eens een blinde darmaanval zou krijgen. Maar hij kreeg het niet en ik kreeg klop. En als ik nu eens rijk zou zijn, en als ik nu eens iemand zou vinden die voor mij... Als. Ja, dat is heel leuk, maar dat is niet zo. Ik heb die dingen niet. Wanneer ik ze wens, dan moet ik eerst maar eens proberen om mijzelf te maken tot iets waarin die mogelijkheid bestaat en met mijn middelen voorlopig waar te maken wat het dichtst in de buurt ligt. Als ik mij verzet tegen wat het leven is, dan heb ik geen leven meer. Als ik geen leven meer heb, dan leef ik niet zelf meer, dan word ik geleefd door mijn verwerping van wat het leven mij biedt. En dan menen we meestal dat dat niet veel is. Ofschoon we vaak, wanneer we uitgaan van de feitelijke toestand, toch nog heel veel wegen en mogelijkheden vinden om dat geluk waar we toch allemaal naar hunkeren, neem ik aan, dus te vinden. Alleen het is dan niet het geluk dat we zouden willen hebben, of het geluk dat we proberen af te dwingen, maar het is het geluk dat wij kunnen vinden door uit te gaan van de toestand zoals hij is. Als u me nog een kleine opmerking wilt vergeven, wij maken onszelf meestal het ongelukkigste door van anderen iets te eisen aan onszelf op grond van de niet beantwoording van onze eisen van verplichting en ontslag. Ook dit is in mijn persoonlijke ervaring, en dus ook een soort schuldbelijdenis, u behoeft het zich dus niet aan te trekken, zelfs wanneer u het in uzelf herkent. Is dit voldoende? Nou, dan is, naar ik meen, het plechtige en voor u onheilvolle uur aangebroken, waarop ik deze bijeenkomst met een improvisatie dien te besluiten. Ik bied u bij voorbaat mijn verontschuldigingen aan en zou u toch willen vragen om de moed te hebben mij een drietal woorden te noemen waarop ik volgens voorschrift deze slotrede moet baseren. Wanneer de zaken ons niet ogen, kunnen wij ze misschien aanvaarden door de relativiteit van ons oordeel te beseffen. Dat heb ik er in ieder geval al goed afgebracht, dacht ik. Men spreekt van relativiteit, de wonderlijke verscheidenheid en onevenwichtigheid van het leven. Maar wie, zoals ik eens in eenzijdigheid, met zijn streven zonder mededogen verder zoekt naar juist die dingen die hem ogen, hij vindt voorwaar geen werkelijkheid en geen verdraagzaamheid is hem in ziel of op het lijf geschreven. Hij heeft voortdurend worsteling met het leven en om het leven. Maar als je in jezelf zoekt naar werkelijkheid en toch wilt aarden in de wereld die je bent gewijd door je weet niet wie, uit welke tijd besef je niet, dan is er iets dat je gebiedt. Aanvaard eerst dat wat je bent en je leeft. Aanvaard wat de wereld je is en je geeft. Begin te beseffen. Jij regeert niet het al, maar bepaalt wel wat het jou zeggen betekenen zal. En als je in droefheid ondergedompeld, dan soms iets langs ziet gaan dat ontzettend je hoogt, dan vraag je je af of je volgen mocht. En in het volgen vergeet je de zorg van de tijd. Want dat is één der punten van relativiteit. Daar waar het ik, een ogenblik, geboeid is door vreugde of vormen waarop het ik zich verheugde, daar zoekt het niet meer naar lijden en strijd en vergeet het de onaanvaardbaarheid van het hele bestaan. Wanneer je zo gelukkig kunt zijn, is een deel van je zorg toch werkelijk waan. En kun je de eeuwigheid vinden, mijn vrienden, door in je ik eerst te aanvaarden de werkelijkheid waaruit je leeft en te beseffen hoe relatief het oordeel is dat men je omtrent leven geeft. Zoek vreugdig in jezelf te zijn en vreugdig uit jezelf te leven. Zoek gewoon in de wereld in vrede te bestaan. Komt het hogere later in het andere leven. Misschien niet wat u verwacht van een slotwoord, maar wat gedachten betreft mij toch wel enigszins uit het hart gegrepen dat ik mij indenk nu het werkelijk is blijven stilstaan. Mag ik u erop wijzen dat we allemaal gelukkig kunnen zijn wanneer we niet juist datgene willen wat we niet hebben. En daar iedere mens geneigd is te kijken naar wat hij niet heeft, zal hij over het algemeen dat wat hij werkelijk heeft gewonnen verwaarlozen tot het dreigt waardeloos te worden. Herwin eerst uw eigen werkelijke waarden. Ga van daaruit verder. Die raad geeft u iemand die in zijn tijd een schuinsmarcheerder is geweest en die toch krapsgewijs de vreugde van de eeuwigheid heeft mogen betreden. Goedenavond.